Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook als u met ons meeluistert, nu of op een later moment, of te gast bij ons aanwezig bent, van harte welkom. In deze dienst gaat voor dominee Krol uit Geldermalsen. We mogen in deze dienst luisteren naar het woord, met elkaar bidden en zingen, maar ook onze gaven geven. We houden twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor de IZB en de tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. De collectors worden gehouden nadat we gezongen hebben na de preek. En we willen deze van harte bij u aanbevelen. Want de diensten deze week, aanstaande woensdag, vieren we met elkaar het kerstfeest. Om 9:30 gaat voor dominee Eizinga en om 3:00 is het kinderkerstfeest. Beide hier in de grote kerk. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 24, vers 2 en 4 uit de Nieuwe Berijming. U vindt deze op de weekbrief. En wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij onze dienst voortzetten in het zingen van Psalm 43, de versen 3 en 4. Anders dan op de borden staat zingen van Psalm 5, niet de verzen 6 en 7, maar de verzen 11 en 12. Dus van Psalm 5, de verzen 11 en 12, waar we belijden eerst het geloof in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. We doen dat met de woorden van de met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel in deze woorden. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria en mens is geworden. Die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten en in één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving der zonden en wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Nu de situatie in Gorinchem zo is dat er van tijd tot tijd koopzondagen zijn, moet ik zeggen dat ik het heel bewonderenswaardig vind dat u als gemeente daar een signaal hebt willen afgeven en dat u dat ook bij tijden doet. En dat u het kerstfeest, wat een feest is wat vrij algemeen gevierd wordt, maar waarvan de mensen Eigenlijk niet meer precies weten wat het is. U kent wellicht het bekende grapje dat het leger des heils op straat staat te zingen in de donkere dagen voor kerst. En het jongetje tegen zijn vader zegt van, wat doen die mensen daar? Waarop vader zegt, ja, die christenen die halen ook overal de Heer Jezus bij. Dus het kerstfeest raakt gaandeweg ook steeds minder vertrouwd met het kerstevangelie. Dus het is erg goed dat u geprobeerd hebt en ook succesvol blijkbaar geprobeerd hebt de mensen daarmee in aanraking te brengen en dat u daarover gesproken hebt. Misschien zijn er hier onder ons wel aanwezig die daarnet de route hebben gelopen en uit nieuwsgierigheid zijn aangeschoven. Altijd van harte welkom. Maar in ieder geval nogmaals mijn complimenten voor het feit dat u dat zo oppakt als gemeente. Er was van alles, de aankondiging van de geboorte, er was koorzang met pianospel door jongeren, er was toneelspel met de herberg en er was ook een film over schrift en schriftgezag. Ik heb er iets van gezien en daarvoor dank ik u hartelijk dat ik daarvan wist, zodat ik ook ietsje eerder mocht komen. Zetten we onze dienst voort in het samen bidden bij de opening van de schrift om verlichting van door Gods Heilige Geest, zodat we het ook als Gods woord mogen ontvangen. Ja, Heer, we willen u vragen, wil die al oude bekende woorden doen opstaan, opdat we ook daadwerkelijk uw stem mogen vernemen. Dat gij zelf door uw woord en door uw geest tot ons wilt spreken. En wie zijn wij? U weet wie wij zijn. Kwetsbare mensen, op allerlei wijze kwetsbaar. Niet in de laatste plaats ook geestelijk kwetsbaar, gemakkelijk afgeleid door allerlei zaken. Heren, daarom bidden we u, bepaal ons bij uw heilige liefde alleen. Geef dat we zo toe mogen leven naar het kerstfeest, ziende op uw heilige liefde. Gij hebt immers in Jezus Christus ons opgezocht, uw Zoon gegeven, opdat niemand verloren gaat. Geef, o Heer, dat we zo met ontferming ook bewogen zijn, met elkaar, voor elkaar, maar ook als gemeente een teken in deze wereld. En we bidden u daarom, wil wegnemen al wat ons zou kunnen weerhouden, om uw woord te verstaan zoals gij het wilt spreken. Zegen ons zo in het horen, zegen ons zo in het spreken. En wil wegnemen al wat ons weerhoudt, want gij weet het welke obstakels er zijn tussen u en ons en tussen ons onderling als mensen. Wil het wegnemen in genade en we bidden u dat alles, ja durf u dat ook te bidden, in de naam van Jezus Christus die gekomen is om de zonde te dragen, die de gekruisigde en opgestane Here is. Heren, we bidden u zo om uw Heilige Geest, in de naam van Jezus Christus, onze Here, uw Zoon, die met uw Vader en de Heilige Geest één enige God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, het kerstfeest is daarom voor veel mensen ook herkenbaar, omdat het over geboorte gaat en iedereen, zover we weten, geboren is. En mensen ook veel geboorten meemaken, dat met elkaar over het algemeen vieren ook. En nou wilde ik eigenlijk in uw midden leggen de eerste geboorte. En daarom begin ik met u te lezen in Genesis 3... vanaf vers 20, en ik wil dan doorlezen tot en met Genesis 4, het tiende vers, en dan in Genesis 4 de twee slotverzen, de verzen 25 en 26. Dus Genesis 3 vanaf vers 20 tot en met Genesis 4 vers 10, en dan de verzen 25 en 26 eveneens van dat vierde hoofdstuk. En daarna zingen we uit het liedboek van 1973, gezang 126. En u vindt dat in de weekbrief, of hoe heet dat, Zeg ik het goed? Ja, weekbrief. Ja, goed. U vindt dat in de weekbrief, de verse 1, 2 en 3. Hoort het woord Gods, zoals we het vinden, vanaf vers 20 in het derde hoofdstuk in Genesis. En Adam gaf zijn naam, gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren uit van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God: zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. En Adam kende Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Kain. En zei: ik heb een man van de Heere gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van het kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain: waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen zij op het veld waren dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kain: waar is Abel, uw broer? En hij zei: ik weet niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zeide: wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. En dan de slotverse van het vierde hoofdstuk. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en zij gaf hem de naam Set. Want, zei zij, God heeft mij een ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel. Kain heeft hem immers gedood. En ook bij Set werd een zoon geboren en hij gaf hem de naam Enosh. Toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Tot zover onze schriftlezing. Zalig zij die het woord van God horen en bewaren. Straks zingen we Psalm 25, ook in de nieuwe berijming, en daarvan de versen 2 en 4. De versen 2 en 4 uit de nieuwe berijming. De tekst voor de prediking is gekozen in de versen 1 en 2 van hoofdstuk 4, waarbij ik de correctie die de herziene Statenvertaling als mogelijkheid geeft, dankbaar gebruik. Dat zult u wel horen in de prediking. En Adam kende Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain. En zij, ik heb een man van de Heere gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het kerstfeest, dat is eigenlijk het feest wat nog het meest gevierd wordt in de wereld om ons heen, buiten de gemeente, waarvan de mensen nog weten, door de liederen en door de verbondenheid. Pasen is al eigenlijk nauwelijks meer bekend, Pinksteren, dat wordt nog veel moeilijker. Maar het kerstfeest is nog, heeft nog iets herkenbaars, iets vertrouwds, juist ook vanwege die geboorte. En wanneer we nu, gemeente, over straat gaan, dan kom je dat ook overal tegen. Ik bedoel nu niet direct meteen de kerstversiering, maar die geboorten. Hey, ik zit dan op de fiets en ik zie een grote ooievaar die tegen een ruit is gegaan. Verschrikkelijke dingen vind ik dat. Ik weet niet, u vindt ze misschien heel mooi, dus ik zal er niet te veel van zeggen. Maar u ziet misschien ook zo'n uithangbord wel staan. En dan staat erop, hoera een zoon. En dan zal ik u meteen even een schaduwzijde van mezelf laten zien. Ik heb dan altijd een ja, ik bedwing mezelf dan, want ik stap dan niet af om te vragen van, bedoelt u gelukkig geen meisje, maar dat, of gelukkig geen dochter. Maar ze bedoelen dus, nou ja, hoera een kind. Maar er staat dan, hoera een zoon, of hoera een dochter. Nou ja, doe maar. En zoiets lijkt Eva eigenlijk ook uit te roepen. Hoera, een man. Een man heb ik verkregen. En waarschijnlijk, wij weten dat natuurlijk niet, het staat er zo niet, maar het heeft iets triomfantelijks. Ik heb met des Heren hulp, de Heere was bij mij, hij heeft daarvoor gezorgd dat ik die man heb verkregen, deze Kain, deze sterke. En zij verwacht vermoedelijk dat hij het zal zijn waarvan de Heer had gezegd dat er uit haar zaad, uit haar één geboren zou worden die de kop van de slang zou vermorzelen. Dat zou heel goed kunnen, want zo zijn wij mensen. Wij denken in snelle oplossingen. Wij willen het morgen al gerealiseerd hebben. We maken als kerkenraad een ander plan en dan willen we het binnen een jaar gerealiseerd hebben. Terwijl dat kan niet. Het gaat veel langzamer vaak. En in het bedrijfsleven is het nog veel erger. Wat u gisteren in 10 minuten deed, mag u morgen niet in 11 minuten doen. Dus het moet veel sneller, het moet veel beter. Wij denken in snelle oplossingen. En dat is dus van meet af aan al het geval. Eva zei, met des Heren hulp heb ik een man verkregen. Deze zal de kop van de slang vermorzelen. Deze eerste geboorte. En ja, daar ging natuurlijk nog wel even wat aan vooraf, hè. Daar ging nog wel even wat aan vooraf. En dat is onze tekst. Namelijk, de mens, Adam, kende Eva, zijn vrouw. En dat is het hele verhaal van seksualiteit in de hele intieme vorm. Ik hoorde van de week dat er invallen zijn geweest bij allerlei scholen van inspecties. En Rabbi Jacobs die zei van, bij de Joodse scholen zijn ze ook geweest. En hebben ze meisjes naar voren geroepen, zei hij. En die moesten allerlei dingen tekenen, geslachtsorganen van mannen enzovoorts. Ik ga er verder niet op in, maar het is toch verschrikkelijk.
En dus in zo'n tijd leven we dat dus die hele seksualiteit eigenlijk verworden is. Dat we daar van de essentie en van de betekenis nauwelijks meer enige kennis van hebben. En over het woord kennis, daar wil ik het over hebben. Want wij vatten als moderne mensen, 21ste eeuwse mensen, seksualiteit op als materialistisch. Ik ga daar nu verder niet op in, dat moet u maar bij een voorlichtingsbureau en anders een van de ministerie navragen. Daar kan dat wel lukken. Nee, ik ga u meenemen en ik ga u uittekenen hoe daar in de 14e eeuw in een boekje, in een randtekening, iets over werd weergegeven. Ik vond het zo ontroerend. Het was maar zo'n miniatuurtje, weet u wel, die de monniken dan maakten. Nou, dan zie je een bed. Ik hoop dat u een beetje fantasie hebt, dat u met mij meegaat. U ziet een hemelbed staan, prachtig hemelbed in mooi blauw. En daar keurig liggen een man en een vrouw. En met hun hoofden netjes boven. Over de dekens en verder zie je niks. En er staan wat pantoffeltjes op de grond. En in een hoekje, helemaal bovenin in het schilderij, zie je de drie eenheid getekend. De Heere God, Jezus Christus als zijn zoon en daarboven de engel. Die zitten in de hoek. En daartussen, dus tussen die twee mensen in dat bed, die zijn aan de ene kant en aan de andere kant is de drie eenheid. Daartussen is een soort lichtstraal getekend. Hij is wel doorzichtig, een beetje wittig. En daarin zweeft als het ware een heel klein babytje. Dus vanaf dus het eerste moment door God gewild. Vanaf het eerste moment als een volwaardig mensenleven ervaren. Vanaf dat eerste ogenblik gezien in het licht van de drie eenheid die scheppend is en in het licht van die twee eenheid waar dat kind dan als een zichtbaar teken van liefde en leven mag voortkomen. En dat is heel bijzonder. En het woord dat we hier lezen over de eerste geboorte is dat de mens, Adam, en Adam betekent mens, dat hij zijn vrouw Eva kende. In de Statenvertaling maakt daar zijn huisvrouw van, maar dat is natuurlijk een beetje onzin, er staat gewoon vrouw. Maar hij kent haar. En dat kennen in het Hebreeuws is een woord wat te maken heeft met intimiteit, met vertrouwelijke omgang. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Heere God laat in die schepping, ik ga weer even terug naar dat 14e eeuwse tekeningetje, dus de drie eenheid aan de ene kant en die man en die vrouw in dat bed aan de andere kant, laat in die schepping iets zien van zijn schepping. Terwijl in Genesis 1 hadden we gelezen dat de Heere God schiep door zijn woord. Maar nu maakt hij gebruik van middelijke mensen. Hij maakt gebruik van de kennis van Adam ten opzichte van zijn vrouw, van het kennen. En dat was, waarom zou dat zo zijn? De boze had namelijk gezegd tegen Eva, maar vergist u zich niet, Adam stond daarbij. Dat lezen we, dat de boze had gezegd, gij zult zijn als God, kennende goed en kwaad. En dat is hetzelfde kennen. Dus de Heere God laat eigenlijk aan de boze zien, dat kennen wat jij suggereert van goed en kwaad, die valstrik die er steeds elke dag opnieuw voor mensen openstaat, in dat wikken en wegen, wat is goed en wat is kwaad. Ik laat zien dat er een ander kennen is. En dat dat niet een kennen ten dode is. He, want u weet, de apostel Paulus zegt, de dood is het loon op de zonde. De dood is het gevolg van de zonde. Maar de Heere God laat ondanks die zonde, ondanks die Ik zou zeggen verkeerde kennis. Die opgespelde kennis van goed en kwaad. Laat de Heer God een ander kennen geschieden tussen man en vrouw. Tussen Adam en zijn vrouw. Een ander kennen. Een nieuw kennen. He, stel u voor, Eva had dat nog nooit meegemaakt. Die kon niet bij moeders voor moeders terecht of wat dan ook. He, dus het is totaal nieuw. En het is ook van Gods wegen, dat onderkent ze ook. He. Met Gods hulp heb ik een man verkregen. Maar Adam kende dus zijn vrouw. En welk kennen is dat? Ik denk dus dat dat niet het kennen is van de boze. He, u weet dat in de kerk heel dikwijls seksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft ten onrechte per definitie in het boze is getrokken. Maar dat het juist ook te maken heeft met liefde en schepping door God. He, zoals in Efeziërs ook Paulus zegt dat de gemeente mag zijn voor Christus als een vrouw. Die hij lieflijk heeft versierd. En zo mag de man er zijn voor zijn vrouw. In de eerste plaats dienstbaar aan haar. En daarna is er dan die wederzijdse betrokkenheid. Hè, u weet, die hulp er tegenover. Wat dus die beide aspecten heeft. Het aspect van de hulp. En het aspect van het totaal anders. Het tegenover. Dus dat is het kennen. En dat is dus altijd een, ja ik zou zeggen, een creatief kennen. Een kennen wat getekend wordt door schepping en herschepping. En dan zult u tegen mij zeggen, ja maar ik weet nog wel van mensen, en die kent u misschien wel heel dichtbij, die zijn wel getrouwd, maar die zijn nou niet direct gelukkig getrouwd. Nee, daar weet ik er ook wel wat van. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom, om het principiële, om het beginsel. We praten hier over de eerste geboorte. Omdat het in essentie uiteindelijk zou moeten betekenen. En dan is dus het belangrijkste daarin, dat dat kennen uiteindelijk dus nieuw leven betekent. En dat is troostrijk. Want als u nou het gevoel hebt dat uw leven niet gedeeld is. Dat er niet een groot pamflet hing. Hoera, een zoon. Ik geloof dat mijn ouders met een derde zoon eigenlijk stiekem wel gedacht hadden. Hoera, een dochter. Maar goed, het hoera, een zoon werd waarschijnlijk, oh nee, dat was er toen nog niet. Waarschijnlijk dan toch van zolder gehaald. Nee, het was er nog niet. Dus het gaat om de liefde. En het gaat om de liefde van God. En die liefde van God kun je altijd wegverklaren. Er zijn hier, weet ik, een paar mensen die vrij goed in de Bijbel thuis zijn. En misschien zijn het er wel meer dan u denkt. Als ik zeg 1 Korinthe 13, dan zegt u geloof, hoop en liefde. De meeste van deze is de liefde. Ja? Oké. Dat hele hoofdstuk waarin gezongen wordt over de liefde. Dan moet u eens een keer thuis proberen dat u het overslaat. Dus dat u leest uit 1 Korintiërs 12 en dat u daarna doorleest bij 1 Korintiërs 14. En dan merkt u dat dat heel logisch in elkaar overgaat. Namelijk dat de apostel zegt, ik zal u een weg wijzen die nog veel verder omhoog voert. Jaag dan de gaven des geestes na. In de eerste plaats de profetie. Dat lijkt naadloos in elkaar over te lopen. Dus dat hele hoofdstuk over de liefde kan je er dus zo tussenuit halen. En misschien is dat wel het geheim van de liefde. Dat het zich maar zo weg kan laten verklaren. Als wij praten over seksualiteit, kunnen we dat helemaal biologisch, chemisch. Hè, u bent ook verliefd geworden met uw neus, dat wist u niet, maar is zo. Dus je kunt het helemaal biologisch en chemisch en logisch en materialistisch verklaren. Zeker, dat kan. Maar dan laat je dat belangrijke hoofdstuk, dat 13e hoofdstuk uit die 1e Korintiërsbrief, over de liefde van God. En dat is natuurlijk de liefde van Christus. Dat laat je dan weg. Dat streep je er dan tussenuit. En je kunt inderdaad gewoon doorlezen. Hoofdstuk 12, hup, hoofdstuk 14. Moet je de nummering een beetje veranderen. Maar het kan. Je kunt zo doorlezen. Dus de liefde kun je zo wegverklaren. Kunt u mij verklaren waarom als iemand een hersenbloeding krijgt, de man of de vrouw daarvan dagelijks voor die ander blijft zorgen? Kunt u dat verklaren? Met uw verstand? Die inzet en die liefde en die hartelijkheid die dan betracht wordt. Kunt u dat verklaren? Nee. Logischerwijs is daar geen verklaring voor dan alleen de liefde. En wij hier in de vertrouwdheid van deze grote ruimte, de grote kerk, wij weten tegelijkertijd dat is de liefde van God. Dat zal niet iedereen weten. En sommigen zullen het zelfs ontkennen en zeggen ja dat is medemenselijkheid. Maar die menselijkheid, die menslievendheid, zegt apostel Paulus, die is ons getoond in Jezus Christus. Gods menslievendheid krijgt gezicht in Jezus Christus. In de Titusbrief kunt u dat zorgvuldig nalezen. Ik ga daar nu verder ook maar niet op door, want anders heb ik geen tijd meer. Wat moest er gebeuren voordat Adam zijn vrouw kende? We hebben gehoord, nou we hebben nu niet gehoord, maar we weten dat wanneer ze eten van die vrucht, dat ze dan ontdekken van elkaar dat ze naakt waren en dat ze zich schaamden en dat ze rokken van vijgen maakten. Van vijgenbladeren, niet van vijgen natuurlijk, dat is geen gezicht. Maar van vijgenbladeren. Stel je zich dat voor? Vijgenbladeren. Als u het zich echt wil voorstellen, komt u een keer van de zomer bij mij, krijgt u wat vijgenbladeren, kunt u oefenen. Nou, in ieder geval, dat is natuurlijk niet zo heel houdbaar. Dus wat doet de Heere God? Die kleedt hen met de huiden van een offerdier. Dat is het eerste offer wat er gebracht wordt, hè, in de Bijbel. Realiseert u zich dat? Dat er dus om hen te bedekken, om hun schaamte te bedekken, er een offer wordt gebracht. Ja, wat voor offer? Van een schaap natuurlijk. He, we hebben ook allemaal wollen kleding aan, dat is ook allemaal wol. Om je schaamte te bedekken, heb je kleding. En wat moest Adam nu doen om Eva te kennen? Moest hij zijn schaamte afleggen? Hij moest zijn schaamte afleggen, moest die kleding afleggen. Heel concreet. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat veel mensen eerder uit de kleren gaan dan dat ze samen hardop kunnen bidden. Ook binnen huwelijken. En wat dat nou eigenlijk betekent? Hoe kan het nou toch? Dat je niet samen kunt bidden, terwijl je wel je kleding, die tekenen van schaamte, die bedekking af kunt leggen. Vergeet je dan niet de liefde van God? Vergeet je dan niet dat je geroepen bent als man en vrouw binnen dat huwelijk beelddragers te zijn? Juist in dat tegenover en in dat hulp zijn van de een naar de ander? Dat je zo geroepen bent. Adam lezen we hier in een heel klein woordje. Hij kende zijn vrouw. En we hebben net gezien, dat was dus een kennen wat de Heere God hem gegeven had. En wat eigenlijk dus lijnrecht al tegenover de gemaakte kennis die de boze hen had voorgespiegeld. Want weet u wat de grootste leugen is? Van de vader van de leugens. Zo wordt de boze ook wel genoemd. Dat hij suggereert dat hij uw vader is. Maar de boze heeft helemaal geen kinderen. Laat u zich toch niks wijs maken. De boze heeft geen kinderen. Er is er wel de boze en de engelen waarvoor de ondergang bestemd is. Maar hij heeft geen kinderen. Dat wilde juist suggereren. Er is maar één vader. Is niet de grootste belijdenis van Israël die wij heel voorzichtig mee mogen fluisteren. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Hij alleen is vader. van elk kind. Gewenst of ongewenst. Hij heeft uw leven gewild. Vergist u zich daar niet in. Dus denk nou nooit van uzelf te min. Want u bent geroepen om zijn kind te zijn. Die schaamte moest Adam dus afleggen. Die bedekking moest hij afleggen. Want ze waren beschaamd tegenover elkaar. En ze waren beschaamd tegenover de Heere God. Ja, wat is schaamte nou eigenlijk? Schaamt u zich wel eens? Nou, laat ik een heel klein voorbeeld geven. Ik herinner me nog heel diep uit mijn kleutertijd dat ik mij geschaamd heb. Waarom? Omdat ik een keer mama tegen de juf heb gezegd. En dat was zo'n diepe schaamte dat ik het me nu nog steeds kan herinneren als had ik het gisteren gezegd. En dat was natuurlijk eigenlijk onzin. En ze zal het nooit erg hebben gevonden, dat weet ik nu. Ik volwassen ben, maar toen dacht ik, ja maar daarmee maak ik haar belachelijk en maak ik mijn moeder belachelijk en mijzelf. Dus wat gebeurt er dan? Is een heel klein ventje, want ik was natuurlijk maar een ventje van niks. Nooit echt een krachtpatser geweest en nog steeds niet, hoezeer ik ook in de rekken hang. Dat helpt allemaal niet. Je bekijkt jezelf met de ogen van een ander. En dat is twee keer fout. Want je beoordeelt namelijk ten eerste namens een ander. Dat betekent dus dat je invult voor een ander wat die denkt. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? En ten tweede dat je over jezelf een oordeel hebt. Terwijl we hebben net in de kerk beleden, nu net nog, de Heere Jezus Christus zou komen om te oordelen over levenden en doden. Ik hoef mijzelf niet te beoordelen. Beter van niet. Ik doe dat wel, maar dat komt dus voort uit schaamte. Maar deze kennis, die kennis van Adam ten opzichte van Eva, die overwint. Dus de Heere God maakt eigenlijk heel subtiel een soort nieuwe kennis. Een nieuw leven. Dus een geboorte van een kind is nooit vanzelfsprekend. Hoezeer misschien wel vanuit ons gezien ongewenst en weet ik wat allemaal, een hele abortusklinieke leven daarvan. Maar uiteindelijk is het toch nooit een leven wat buiten de Heere God om is geroepen. Kain wordt geboren. En hij is een vermeende held. En in één adem, en ik heb dan het vermoeden dat dat eigenlijk als een tweelingbroer haast is. Het staat er niet zo, maar het wordt er wel eigenlijk gesuggereerd. Ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. Dus een mens is van meet af aan met zijn medemens, met zijn broeder. En daarin is de Bijbel ook heel duidelijk, juist daar bevinden zich de spanningen. Niet zozeer tussen vaders en zonen, ook wel, maar vooral tussen broeders onderling. Dus zeg maar in het vlak van de naaste. En vandaar ook dat hij dan die broeder doodt. De eerste mens die sterft, sterft door de hand van zijn broer. En daarmee is eigenlijk elk sterven, ook in onze kringen, heeft nog iets van die moord. Natuurlijk, ik weet wel van mensen die vreselijk moeten lijden en waarvan je dan zegt van ja, er was ook geen leven meer. Dat weet ik, zeker. Dat zal ik ook nooit ontkennen. Maar toch, in zijn goede of haar goede staat kun je nog naar iemand verlangen en is er een eindeloos gemis en heeft die lege plaats iets van een moord. Hij is uit mijn leven of zij is uit mijn leven weggeslagen. En dat doet zo'n pijn. En dan zijn het buitenstaanders die zeggen van ja, na een paar jaar dat gaat nu toch wel weer beter. Terwijl het na een paar jaar vaak steeds erger wordt. Het nooit meer weegt eerder zwaarder dan minder. Dus de mens leeft met zijn broeder. Je leeft met je medemens. En dan wanneer hij dan vermoord is, Abel, en zijn naam betekent eigenlijk zoveel als dampje, nietigheid, ijdelheid, Prediker heeft het daar ook over, dan vraagt de Heer God aan Kain, waar is uw broeder? En dat is de tweede grote vraag die de Heer God stelt. Kijk, als u nou zegt van, ik ben hier voor het eerst in de kerk, want ik had net die leuke bijeenkomst met Maria en Jozef, en dit gaat me nu toch de pet te boven, dat snap ik. Maar er zijn maar twee kleine vragen, die wil ik toch even voor u neerleggen. Die ene is Genesis 3, waarin in vers 9 de Heere God vraagt, Adam, mensheid, waar ben je? Dus waar ben je nou? Ten opzichte van God. En hier aan Kain, die zojuist zijn broer heeft vermoord, de vraag, waar is je broer? Wie ben je ten opzichte van je medemens? En dan heb je precies de driehoek te pakken. Van de Heere God, jij en je naaste. En daar gaat het om. En daar ergens speelt zich heel de Bijbel af. In dat perspectief kun je heel de Bijbel lezen. En Kain was een dienaar, een slaaf geworden van de aarde. Er was een geweldige verwachting over Kain. Er was een hele hoge roeping. Nu heb ik een man verkregen. Ja, dat kun je soms ook zo hebben, hè, met kinderen. Dat er zo'n hoge verwachting is. Pas op. Want als u een te hoge verwachting hebt van iemand, en dat kan soms ook je eigen man of je vrouw zijn, als je die boven de Heer Jezus stelt, dan kan het niet anders dan dat hij of zij je vroeg of laat zal teleurstellen. Aan die hoge verwachting kan niemand voldoen. Het gaat om die verhouding met die naaste. Ben ik mijn broeders hoeder? Vraagt Kain. Ben ik de hoeder, de bewaarder van mijn broeder? En het antwoord op die vraag, het is natuurlijk eigenlijk een retorische vraag, is natuurlijk ja. Ja, daar ben je toe geroepen. Maar het echte antwoord is nee, ik maak daar niet zoveel van. Als het erop aankomt, kies ik toch meestal voor mijn eigen schaapjes op het eigen droge. Het is niet voor niks dat Kain zijn broer vermoordt. Het is uit jaloezie en een felheid en een hartstocht. Om misschien inderdaad die sterke man te zijn. En dat hij misschien wel meende dat zijn broer de vertegenwoordiger van het boze was. In zijn jaloezie. In een scheve verhouding ook met de Heere God. Maar de Heere God hoort. Abel spreekt met het bloed van zijn offer. En uiteindelijk spreekt hij zelfs met het bloed van zijn eigen offer. En dat bloed blijft roepen. Zelfs in de Hebreeënbrief horen we daar nog over. En het wordt dan vergeleken met het bloed van Jezus Christus. Wat roept. Hij die voor ons en in onze plaats gestorven is. Het bloed roept van de aarde. En de Heere God hoort het. Kijk, denk nou niet. En we horen natuurlijk overal over onrecht. Maar denk nou niet dat de Heere God dat niet hoort. De Heere God hoort het wel degelijk. Maar nogmaals, die dood is getekend door moord. En daarmee vertekent ook. En dat is een hele onthullende kennis als we dat zo horen. En dan horen we aan het slot van het hoofdstuk dat Seth wordt geboren. Een nieuwe verwachting. En waarom werd Seth geboren? Kain was een moordenaar. Dat is misschien een reden, dat weet ik niet. Want ook David is een moordenaar. Hij laat Uria omkomen. Mozes zelfs heeft een Egyptenaar vermoord. Dus dat zal het niet zijn. Waarom wordt dan Seth geboren? Ik denk vooral hierom, Omdat Kain niet zonder broeder kan. Omdat ik niet zonder een medemens kan. En u, als we eerlijk zijn, ook niet. Het is de gemeente bestaat uit u en uw broeder. U en uw medemens. En wanneer u bijvoorbeeld avondmaal viert, dan krijgt u de broodschaal, zoals de gewoonte bij ons in de kerk, en ik denk hier ook, krijg je het aangereikt van degene die min of meer toevallig naast je zit. Kan je man of je vrouw zijn of familielid, maar die dan naast je zit en die vertegenwoordigt dan in al haar en zijn eenvoud toch Christus. Dus wie is nou die broeder? Wie is nou die broeder die naast u zit? Is het niet Jezus Christus? In die gestalte van die zuster of die broeder? En hoort u niet hoe dat veel sterker is dan al onze discussies over man, vrouw en weet ik wat allemaal? Dat we gemeente van Jezus Christus zijn en dat dat gemeenschap is die levend is en die herinnert aan de ene kant aan de zonde, maar aan de andere kant gemeenschap is die een nieuwe kennis geeft en een nieuw uitzicht en een nieuwe belofte in zijn naam. En zo uiteindelijk dus ook werkelijk een broeder voor jou is. In Spreuken 17 vers 17, makkelijk te onthouden, staat: een vriend heeft alle tijden lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren. En wie is die broeder? Het is Jezus Christus. Dus Bijbel kennen betekent dat je van de noodzaak weet van die plaatsvervanger. Seth moest geboren worden in de plaats van Abel. Jezus Christus moest in mijn plaats, in uw plaats treden om die zonde te overwinnen. Je staat er dus nooit, maar dan ook werkelijk nooit, alleen voor. En je weet van het offer van Gods liefde. Dat hoofdstuk wat ik er daarnet min of meer tussenuit scheurde, is essentieel om het te begrijpen. Is essentieel om te zien hoe God u kent, hoe Hij u lief heeft. Vandaar dat apostel Paulus zegt: wij mogen Jezus Christus kennen en Hij kent ook ons. Wij mogen met elkaar gemeente zijn en zo begrijpen de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van Jezus Christus en die liefde. En zo, want dat hele stuk in Efeziërs 3 gaat ook over voorbeden die de apostel dan doet. Zo mogen wij met en voor elkaar bidden. En op die manier wordt de liefde zichtbaar. Over een paar dagen zal het kerstfeest zijn. En dan bedenken we, Hij is ook voor jou en ook voor mij geboren. Hij die geboren is zonder de zonde. Hij die geboren is opdat ik Hem mag kennen. Omdat Hij mij kent dieper dan ik mijzelf ooit ken. Hij die voor mij sterft in mijn tijdelijkheid en mij schenkt aan zijn eeuwigheid. In Hem ben ik opnieuw geboren en getogen, ver boven al mijn bidden en besef uit. In Hem krijg ik zicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, nog specifieker, het nieuwe Jeruzalem. Vergist u zich niet. En daarmee ben ik bevrijd van alle slavernij, zoals God zijn volk bevrijd heeft. En dat telkens weer met Pasen gedacht mag worden, zoals het uit het diensthuis werd geleid. Zo mag ik ook aan alle dienstbaarheid bevrijd zijn. En staan in de liefde van Jezus Christus, die mij kent. En wat een vreugde als we Hem mogen kennen. Ja, zegt apostel Paulus, verheugt u te alle tijden. De Heere is nabij. Amen.
Psalm 122 en God die ons onvermogen voor lief heeft. U hebt het waarschijnlijk wel gehoord, hè, dat de organist dat speelde. Ik moest even denken aan wat ik ooit eens een keer toegestuurd kreeg van een vriend via, ja, hoe heet dat, YouTube. En dat was een optreden van Maria Callas. De zeer ouderen onder u zullen dat nog wel weten wie dat was. Dat was een bekende sopraan destijds. En ze zong kennelijk zo mooi, en dat zie je dan ook op dat filmpje, dat het koor vergat om in te zetten. Nou, ik denk dat u een prachtige organist hebt die het antwoord van de gemeente ondersteunt. Wees daar zuinig op. Laten we samen bidden. Heere God, u willen we danken voor die liefde die we in Christus mogen ontvangen, telkens weer. En dat we van daaruit ook het kerstfeest mogen vieren met elkaar, mogen gedenken dat Jezus Christus alle glans en heerlijkheid heeft afgelegd en mens is geworden zoals wij, behalve de zonde. Heere, geef dat we daar niet alleen dankbaar voor zijn voor onszelf, maar dat we dat ook mogen delen wanneer we dat ontvangen hebben, dat we zo getuigen mogen zijn van uw liefde, dat we het mogen uitdragen en dat het zo vrucht mag dragen tot eer van uw naam. Heere, we willen u dank zeggen dat uw gemeente roept in deze wereld tot aanzijn. Hier in Gorkum, maar ook wereldwijd. En we bidden u om volharding van dat getuigenis. En geef dat we met elkaar blijven bidden, ook in een wereld waarin soms allerlei andere wegen begaanbaar lijken te zijn, o Heere, die toch dwaalwegen zijn. En breng ze terug, breng ze weer bij u. Heere, we bidden u in dankbaarheid en verbondenheid voor uw volk, voor Israël. Wil vrede geven, o Heer. Wil daar een teken geven op dat we het mogen zien. En we bidden u om vrede die ons verstand zo ver te boven gaat, zoals ook de liefde in Christus ons verstand te boven gaat. Wil ons zo zegenen ook in de week die vandaag begonnen is, een week van feesten. Wil ons leiden door uw kracht. En wil vooral daar zijn waar verdriet, moeite, nood, eenzaamheid en lege plaatsen zijn in diepe rouw. Wil vertroosten en kracht geven door uw geest. Ja, voed ons door uw woord en uw liefde alleen. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Onze slotzang is Psalm 72, waarvan we de verzen 2 en 7 zingen. Ik zie hier een typfout van mezelf, dat ik 7 en 2 heb ingetypt, maar dat is onzin. Het moet gewoon zijn, eerst vers 2 en dan vers 7. Ik wens u vanaf deze plaats alvast van harte gezegende kerstdagen toe. Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.